In 1 Korinthe 15 waren wij terechtgekomen. Het hoofdstuk waarboven staat de opstanding der doden. Want daar gaat het over. En in de eerste plaats wordt daarbij gezegd dat dit de kern, het hart is van het evangelie. Broeders, ik maak u bekend het evangelie. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. Dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En daar is ook uitgebreid bewijs van. Dat wil zeggen, er zijn er die kunnen getuigen dat zij de opgewekte Christus gezien hebben. Van belang is in de eerste plaats dat er staat dat het een en ander was naar de schriften. Want ook alle nieuwtestamentische waarheid, zelfs geschiedenis, is gebaseerd op de oudtestamentische profeten. Dat wil zeggen, de dingen zijn tevoren aangekondigd. Want heel de geschiedenis, en in het bijzonder dan wat wij heilsgeschiedenis noemen, is uitwerking van het woord van God. Uitwerking van het woord van God dat gestalte krijgen in hem die alle dingen draagt. Door dat woord, dat is uiteraard Christus, en het citaat was uit Hebreeën 1 vers 3. Hij is gestorven voor onze zonden naar de schriften, hij is begraven en hij is opgewekt ten derde dagen. Naar de schriften. Heb je een pen meegenomen? Heb je een stukje papier? Schrijf maar op. Over ten derde dagen. Ik noem het u volledig. Hè? De opstanding van Christus ten derde dagen wordt aangekondigd in Matthäus 16 vers 21. Letterlijk. Hè? Ten derde dagen. Matthäus 16 vers 21. Matthäus 17 vers 23. Matthäus 20 vers 19. Marcus 9 vers 31, Lucas 9 vers 22, Lucas 18 vers 33, Lucas 24 vers 7 en vers 21 en vers 46. En dan nog één keer 1 Korinthe 15 vers 4. Ten derde dagen, daar waren wij. Dan hebben we enige uitspraken waar staat in drie dagen. Dat zou je kunnen lezen als binnen drie dagen. Maar het is uiteraard hetzelfde als ten derde dagen. Dat is Matthäus 26 vers 61. En Matthäus 27 vers 40. En dan in het Johannesevangelie in hoofdstuk 2. Vers 19 en 21. Breek deze tempel af en ik zal hem opbouwen, weet u wel. Die uitspraken zijn dat. Dan hebben we nog na drie dagen. Dat is in Matthäus 27, vers 63. En Marcus 8, vers 31. En dan hebben we nog drie dagen en drie nachten. En dat is alleen Matthäus 12 vers 40. Dat is maar één tekst. En ik heb u vorige keer gezegd dat ik het niet begrijp dat men probeert zo'n vers kloppend te krijgen naar eigen gedachten. Matthäus 12 vers 40, als we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 teksten hebben. Misschien heb ik er nog een over het hoofd gezien, dat kan maar zo. Maar 16 andere schriftplaatsen hebben, die zeggen dat het was op dag nummer 3. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dan heb ik alle oudtestamentische schriftplaatsen die op een of andere wijze vooruit wijzen naar de opstanding van Christus, heb ik buiten beschouwing gelaten. Dat zijn er nog veel meer uiteraard. Hè? Maar het is om u te ontmoedigen. Denk niet drie dagen en drie nachten, dat moet toch kloppend te krijgen zijn. Daar krijgt u niet kloppend, want dan hebt u een probleem met de 16 andere uitspraken. De enige verklaring ervoor is dat de uitdrukking ontleend is aan Jona. Dat staat er ook bij trouwens. Jona 1 vers 17. Want daar staat er, gelijk Jona was enzovoorts, al zo zal de zoon des mensen drie dagen, drie nachten zijn in het hart der aarde, of wat het maar was. Het is Hebreeuws idioom kennelijk, maar het betekent in de praktijk gewoon binnen drie etmalen. Dat wil zeggen binnen drie kalenderdagen. En dat is het dan. meer hoef ik daar niet van te zeggen. Al zou misschien, als ik dan nog één tekst zou moeten aanhalen, zou misschien Hosea 6 nog wel een aardige zijn. Hoewel dat een tekst is met minstens een dubbele bodem, omdat die in de praktijk toch heus gaat over Israël. In Hosea 6. Want daar staat in vers 1. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Wordt gelegd in de mond van Israël. Hè? Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. En dat is dan ook gewoon in het Oude Testament. En de eerste toepassing daarvan is ongetwijfeld die van na 2 dagen op de 3e dag, dus de dag van de opstanding van Christus. Dat daar een dubbele bodem in zit, zei ik al, want het spreekt net zo goed over de toekomst. Toekomstige bekering van Israël na 2 dagen van 1000 jaar, om zo te zeggen. Maar goed, daar wil ik het dan verder niet over hebben. We hebben hier lang genoeg bij stilgestaan, dacht ik. Het gaat maar om het beginsel dat we hierin niet verdwalen. Want de 3e brengt nou eenmaal de vervulling, de 3 brengt de vervulling van de beloften Gods. Ik zeg het niet helemaal goed, ik had moeten zeggen, 3 staat voor alles wat beloofd wordt. En daarom, aangezien het nieuwe verbond, dat vast ligt in de opstanding van Christus, beloofd is geworden doorheen heel het Oude Testament, wordt het in verband gebracht met deze 3. En meer hoef ik er nou ook niet over te zeggen, maar het staat hier, hè. Hij is begraven en hij is opgewekt ten 3e dagen naar de schriften. Terug in 1 Korinthe 15, vers 4. En daarna, en dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12, niet de 12, want of het de 12 waren is nog maar de vraag. De 12 is de aanduiding voor de groep als zodanig, ongeacht of iedereen wel present was of niet. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. We vinden hier een opsomming min of meer van de verschijningen van de Heer Jezus aan diegenen die op grond van die gebeurtenis zijn getuigen kunnen zijn bij het volk. Zo staat het in Handelingen bij gelegenheid. Want getuigen van Christus zijn naar Bijbelse maatstaven niet degene die kunnen getuigen van wat de Heer in hun leven betekent, maar het zijn degene die getuigen kunnen met onder het opsteken van de eerste 2 vingers van de rechterhand, dat zij de levende Jezus van Nazareth gezien hebben, na zijn kruisiging. Zij vervullen dus ook een juridische functie, dat is de betekenis van getuigen. En Peter zegt, wij zijn daarvan getuigen, wiens getuigen wij zijn. Enzovoorts, dat wordt vele malen herhaald, met name in de boek Handelingen, maar af en toe in de brieven komt het ook nog voor zelfs. Want de Heer is niet voor niks aan die mensen allemaal verschenen. Het is immers een historisch feit waar niet op af te dingen valt. Wij kunnen natuurlijk in onze dagen 2000 jaar later met gemak zeggen, nou ja, het zal wel, en dat kan helemaal niet, en noem maar op. Maar Paulus zegt, nou ja, of het kan of niet, het is gebeurd. En of wij het begrijpen of niet, heeft er niks mee te maken. Want dat het een wonder is, dat lijkt me duidelijk. En een wonder is een wonder omdat wij het niet begrijpen. Zo simpel is dat, hè. Kan dat, opstanding uit de dood? Ja, dat kan. Wij kunnen niet technisch verklaren hoe het werkt. Wij kunnen alleen vaststellen dat het meermalen gebeurd is, in het algemeen. En eenmaal in het bijzonder met de Heer Jezus, die verscheen in zijn opstanding in andere gedaanten. Staat er zelfs nog bij. Dus het is een historisch feit, simpelweg. Want het zijn vele getuigen uiteindelijk. Dat is niet voor niks dat Lucas schrijft in Handelingen 1... dat de Heer Jezus verschenen is aan de heilige apostelen, nee, aan de apostelen. Dat is vers 3, apostelen uit vers 2, maar dan vers 3 van Handelingen 1, aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf een levend vertoond heeft, let op de woordkeus, niet maar ze hebben hem toevallig zien voorbij komen, hij heeft zich demonstratief vertoond. Hij heeft zichzelf een leven vertoond met vele gewisse kentekenen. Dat wil zeggen dat dat onomstotelijk vaststaat. Er waren kenmerken aan hem. Waarschijnlijk wordt in de eerste plaats gedacht aan, aan de littekenen in zijn lichaam. Die van de kruisiging namelijk. Maar er zullen wel meer kenmerken aan zijn lichaam geweest zijn. Waardoor hij met gemak geïdentificeerd is geworden en dus staat er met vele gewisse kentekenen. En hij heeft dat gedaan 40 dagen lang, dus ook maar niet in een flits of zoiets, of even in het voorbijgaan, maar 40 dagen lang met gewisse kentekenen van hem, zijnde van hen gezien en sprekende bovendien van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En dezezelfde lui worden daarna opgevoerd in de geschiedenis als getuigen van de opstanding van Christus. En dat is wat Petrus er dan ook van zegt in vers 32 van Handelingen 2. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen, dat waren die discipelen enzovoorts, hè, die verzameld waren in de opperzaal en aan wie dat teken gebeurde van verdeelde tongen als van vuur en het spreken in tongen en dat soort dingen. Hij zegt waarvan wij allen getuigen zijn. Van zijn opstanding namelijk. Niet dat ze de gebeurtenis gezien hebben, maar ze hebben de opgestane gezien. En dat is nog zwak uitgedrukt dan dus. Maar goed, om even weer terug te keren naar 1 Korinthe 15... Hij is van Kefas gezien, wordt als eerste genoemd. En Kefas, dat is Aramees voor rots. Zoals Petrus Grieks is voor rots. En Sela Hebreeuws is voor rots overigens, maar vooruit. Hij is van Kefas gezien, dat is dus gewoon Petrus. Maar hij wordt door Paulus wel vaker Kefas genoemd. Eerder in deze brief trouwens ook al. Dus daar hoef ik het niet speciaal over te hebben. Merkwaardig vind ik overigens wel, ook hier, het gegoochel met de naam. Want wij weten alle dat het Petrus is, sowieso. Maar de geschiedenis hiervan, namelijk dat hij verschenen is aan Petrus, vinden wij in de Bijbel niet vermeld. Begrijp je me niet verkeerd? Natuurlijk, hij is verschenen aan alle discipelen, daar was Petrus uiteraard bij. En Petrus had zelfs nog een heel specifiek onderhoud met de Heer Jezus. Toen de Heer hem tot 3 keer vroeg, hebt gij mij lief? Hij had nog iets te regelen, de Heer had nog wat te regelen met Petrus. Dus hij is in ieder geval aan Petrus verschenen. Maar het hele punt is dat Petrus hier apart genoemd wordt. Voordat de Heer zou verschenen zijn aan de 12, die gebeurtenis vinden wij in de Bijbel niet vermeld. Maar wij vinden op een andere plaats nog wel vermeld dat het gebeurd is. Namelijk, wij vinden het hier en wij vinden het, als het goed is, in Lucas 24, dank u. Maar we zijn in de geschiedenis van de Emmausgangers, die onderweg waren van Jeruzalem naar Emmaus, whenever that was, en zij herkenden de Heer onderweg en keerden terug. Dat staat er in vers 33, en zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem. Dat was dus al in de avond en in het donker. Zij keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd, en die met hen waren, dat wil zeggen, er waren er meer dan die 11. Hè? U weet, er waren de 12, maar Judas was er niet meer bij en zo. Hè? Zij vonden de elfen samenvergaderd en die met hen waren, welke zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Van wie? Door wie? Door Simon, ja. Nou heet hij niet Kefas, hij heet ook niet Petrus, maar voor de gelegenheid heet hij Simon. Simon Petrus is dus wel degelijk de eerste die een ontmoeting had, van de mannen althans, met de Heer. Wij weten het niet beter dan dat eerst de Heer verscheen aan één dan wel meerdere vrouwen. En het had het resultaat dat twee van de discipelen, op weg gingen naar het graf om het een en ander voor zichzelf na te kijken. En zij vertrokken gelijk, staat er dan op tamelijk komische wijze in Johannes, alsof het een wedstrijd was. Er staat in Johannes 20, vers 3. Petrus dan ging uit en de andere discipel, dat is Johannes. En ze kwamen tot het graf en deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweetdoek. En toen ging ook de andere discipel in, vers 8. En er staat niet bij dat de Heer aan een van beiden of aan beiden verschenen is. Zo was trouwens ook in Lucas 24, want het laatste vers voor die geschiedenis van de Emmausgangers, daar staat in Lucas 24, vers 12, doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. En daarna wordt dat afgebroken en krijgen we de geschiedenis van de Emmausgangers, die zich dan melden bij de twaalven, dan wel de elven of hoe ze maar heten. En daar wordt gezegd: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Maar de gebeurtenis zelf wordt niet vermeld. Maar het staat twee keer in de Bijbel dat het zo is. Het gaat erom dat de Heer wel degelijk eerst aan Petrus verschenen is, van allen de eerste. Het rijmt trouwens, als u de uitdrukking tenminste begrijpt, op de uitspraak van de Heer aan Petrus in verband met vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, Petrus. Toen zei hij trouwens ook Simon, hè. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. En daarna zei hij: maar ik zal u geven de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Hetgeen toch betekent dat Petrus werd aangesteld als degene die het een en ander plechtig zou openen. Dan wel het lint zou doorknippen. Dan wel hij zou de eerste zijn die in zou gaan, officieel, hè, na de Heer Jezus dan vanzelfsprekend, in dat nieuwe verbond, in het koninkrijk, in de gemeente enzovoorts. De Rooms-Katholieken onder u zullen daar in ieder geval geen problemen mee hebben, denk ik dan maar, hè. Bij ons protestanten ligt dat iets anders. Maar niettemin, dit is wat de Bijbel van zegt. En Petrus was niet alleen de eerste der apostelen. Hij was ook de eerste die zei: gij zijt de Christus. En hij is de eerste die de Christus dus ook te zien kreeg. Nadat Jezus tot Heer en tot Christus gesteld was. En de woorden gesteld tot Heer en Christus zijn ook inderdaad de woorden van Petrus als eerste spreker. Op de bekende Pinksterdag. En daar gaat het maar even om, hè. En Paulus erkent deze positie van Petrus dan ook inderdaad. En daarmee ben ik weer terug in 1 Korinthe 15. Vers 5. Hij is van Petrus gezien, Kefas. Daarna van de twaalven. Wij waren zojuist overigens al in Lucas 24. En daar zien we dat, hè, de Emmausgangers keren terug naar Jeruzalem en melden zich bij de twaalven, die daar de elfen genoemd worden. En aan hen verschijnt de Heer daar dan ook, in datzelfde Lucas 24. Er mag geen enkel probleem zijn. En wij vinden het ook in Marcus hoofdstuk 16 trouwens. Dat is in vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen daar zij aan zaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Dat was, voor zover wij weten, in de bekende opperzaal. De gebeurtenis zelf wordt het meest uitgebreid besproken in het Johannesevangelie overigens. Dat is Johannes 20 vanaf vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week. De zon was ondergegaan en de Emmausgangers die gingen van Emmaus terug naar Jeruzalem. En vonden daar de discipelen bij elkaar op een avond. In deze zaal dus. Hè. Moet bij deze gelegenheid geweest zijn. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week. En als de deuren gesloten waren. Waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden. Kwam Jezus en stond in het midden. Dat wil zeggen, kwam Jezus in hun midden staan. Leuker dat er staat. Hij kwam en stond in hun midden. Natuurlijk, hij was in hun midden dan waar hij stond. De opgestane namelijk. In het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Dat wil zeggen, zijn littekens dus. En dat zijn dan gewisse kentekenen. Dat zijn er niet vele als je het mij vraagt, maar het zijn gewisse kentekenen. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En zo verder, maar dat gaat specifiek om de twaalfen. Al staat er in Lucas 24 bij dat niet alleen zij daar waren, maar er waren er nog veel meer. Degenen die met hen waren, staat er dan. Maar hier gaat het specifiek om diegenen die later officieel tot, of vanaf deze tijd eigenlijk, officieel tot apostelen gesteld werden. De twaalf. Dat er daarvan maar 10 waren bij die gelegenheid, dat heeft men erboven gezet, boven vers 19. En als je ze natelt, is dat natuurlijk ook zo, want in vers 24 staat dat Thomas er niet bij was. En Judas was er ook niet bij, die was noodlottig verhinderd, zullen we maar zeggen. Maar daar vind je een week later opnieuw. Na 8 dagen, vers 26, na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden. En zei, de vrede zij u lieden. Daarmee herhaalt de geschiedenis eens nog een keer. Dus Paulus kan met recht zeggen dat de Heer verschenen is aan de twaalfen. In 1 Korinthe 15, vers 5. En dat maakt die twaalfen tot specifieke getuigen van de opgestane Christus. Daarna staat er bovendien in vers 6 van 1 Korinthe 15 inmiddels. Daarna is zij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van welke het merendeel nog over is. Van welke de meesten nog leven. Dat wil zeggen, sommigen zijn ook ontslapen, staat er dan. Dat is een verschijning van de Heer aan meer dan 500. Dat is nogal wat. En toch, het is een betrekkelijk belangrijke gebeurtenis die wel degelijk vermeld wordt door de evangelisten. Als ik nou terugbladen, dan ben ik in ieder geval terecht in Johannes 21 weer. Waar staat vanaf vers 1 en na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen. Aan de zee van Tiberias. Dat wil zeggen, niet meer in Jeruzalem, maar in Galilea. Aan het meer van Galilea, dat bijgenaamd wordt de zee van Tiberias. Of het zee van, of meer van Genezaret kan ook nog. Dat is nog een keer, alle keren hetzelfde. En hij openbaarde zich al dus, en waren tezamen Simon Petrus en Thomas en Nathaniel en Kana en opsomming. Hoeveel er precies waren, staat er hier niet bij. En wat vermeld wordt, is die geschiedenis van de visvangst. Een bijzonder verhaal waarbij kennelijk alles anders moest dan gebruikelijk was. En het net moest aan de andere kant, de verkeerde kant van het schip worden uitgeworpen. En niet 's nachts maar overdag en wat het maar was allemaal. Het is nou allemaal het punt niet, maar het gaat erom dat de Heer en zijn discipelen hier zijn inderdaad in Galilea. En bij deze gelegenheid vinden we dan ook dat na die visvangst en na de maaltijd de Heer Jezus dat gesprek heeft met Petrus. Maar het is inderdaad niet op de gewone locatie in Jeruzalem. Al moet gezegd worden dat de situatie zoals beschreven in Handelingen 1... zoals we er straks gelezen hebben. Een situatie is in en rondom Jeruzalem. De Heer was opgestaan, is aan zijn discipelen verschenen, 40 dagen lang, met hen sprekende over, laten we zeggen, de dingen van het koninkrijk Gods. En het liep uit op dat ze bijeen waren op de Olijfberg. Dat is net buiten Jeruzalem, vanwaar de Heer ten hemel voer zichtbaar, dat wil zeggen op de zogenaamde hemelvaartsdag. En dat was het dan. Maar het neemt niet weg dat het hele gezelschap intussen toch een keer naar Galilea gegaan is. En daar speelt zich in ieder geval die geschiedenis van Johannes 21 af, inclusief de wonderbare visvangst enzovoort. Maar het wordt elders ook vermeld. Eigenaardig genoeg, dat de Heer daar verscheen aan 500 man op één keer. Ja, dat, ja, 1 Korinthe 15 zegt het. En daarmee heb je het ook ongeveer wel gehad. Want dat er zo'n groot gezelschap was, dat kun je uit Johannes 21 niet opmaken. En de andere schriftplaatsen die erover gaan, die zijn nog moeilijker, want die zal ik u laten zien. Dat is in de eerste plaats Matthäus 26. Dat is in de nacht dat hij verraden werd, zoals dat heet. En daar staat in vers 31, toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En daar blijft het dan ook meteen bij. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Dat dringt kennelijk niet helemaal door, want daar gaan de volgende woorden verder niet over. Maar het staat er in elk geval wel. En daarna sla ik twee bladzijden om. En ben ik in Matthäus 28, dat is maar een kort hoofdstukje. Dat begint bij de opstanding van de Heer Jezus. Kortom, daar wordt niet al te veel vermeld meer. Maar daar is sprake van de twee vrouwen die bij het graf komen en constateren dat hij is opgestaan. Daar staat in vers 6. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. Daar lees je vervolgens nog over in vers 16. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Dat wil niet zeggen dat er maar 11 waren die er naartoe gingen, maar het is die groep die ging. Hetgeen niet uitsluit dat er ook nog anderen gingen, uiteraard. Hè? Maar het wordt niet expliciet vermeld. Ze gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Dat was dus toch een specifieke plek. Een berg in Galilea. En als ze hem zagen, baden ze hem aan, doch sommigen twijfelden. En dat was het dan, want hier houdt de geschiedenis op. Het eindigt met een zegenbede. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De opdracht om het evangelie te prediken. En de belofte, vers 20. En ziet, ik ben met jullie de al de dagen tot aan de volleinding der eeuw. En dat was het dan. Maar niettemin, het is wel gebeurd en dat moet dus de gelegenheid geweest zijn waar de Heer verscheen aan meer dan 500 in één keer. In Marcus vinden we daar ook melding van. Marcus 14 is dat, maar het is hetzelfde als wat we zojuist in Matthäus gelezen hebben. Marcus 14. Vanaf vers 27, Jezus zei tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En ook hier wordt er niet verder op ingegaan, maar er wordt op teruggekomen in hoofdstuk 16. Eveneens weer een klein hoofdstuk. Met betrekking tot de opstanding en wat er verder gebeurde. de verschijning van de Heer aan de vrouwen, zullen we maar zeggen. Tot wie gezegd wordt, vers 6, halverwege vers 6, hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben, doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Nou ja, en dat was het dan. Want ik geloof niet dat er nog op teruggekomen wordt. Wel dat hij daarna op dezelfde dag verschenen is aan de elfen daar zij aan zaten. Maar een vermelding van dat ze daadwerkelijk naar Galilea gegaan zijn, vinden we niet. Maar het is blijkbaar wel gebeurd. Dat het niet uitgebreid beschreven wordt, ja, sorry. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik daar niet uitgebreid op inga. Voor velen van u moet het duidelijk zijn, anderen, dat kan ik wel aan de gang blijven, denk ik wel eens. Maar het hele punt is natuurlijk dat de zaligheid, dat wil zeggen de zegeningen van de opgewekte Christus, nou eenmaal niet bij de Joden zijn terechtgekomen, maar bij de Galliërs. Om het nog anders te zeggen, niet bij de twee stammen, maar bij de 10 stammen. En de verwijzing naar Galilea, waar ze zouden verzamelen, de Heer ontmoeten, is daar de uitbeelding van. Waarom ook niet? Dat was namelijk ook al zo toen de Heer Jezus vanuit Bethlehem, om zo te zeggen, of waar het maar was, had moeten vluchten. Nou ja, zijn ouders met hem naar Egypte. Toen kwamen ze terug om zich te vestigen in Bethlehem, Judea. En toen werd hem te verstaan gegeven. Nee, niet Judea, Galilea. Onder verwijzing notabene naar oud-testamentische schriftplaatsen. En dat betekent precies hetzelfde. Niet bij het Joodse volk, maar ergens anders. In Galilea der heidenen. Enzovoort. Het is rijk aan symboliek. En dat het niet verder toegelicht wordt, nou ja, daar is een goede reden voor. Het maakt nou eenmaal deel uit van de verborgenheid. Dat wil zeggen, van de specifieke kenmerken van onze tegenwoordige bedeling. Deze dingen worden weliswaar gezegd, ze worden genoemd, er wordt naar verwezen. Maar ze worden in het algemeen niet uitgebreid toegelicht. Ik persoonlijk ben ook van mening dat het ook nergens voor nodig is, eigenlijk omdat het zaken zijn die in het Oude Testament feitelijk al uitgebreid waren aangekondigd, veelmaal en op velerlei wijze. En meer willen ga ik er nou niet over zeggen, want doe maar weer. Maar de grondgedachte in 1 Korinthe 15, die is in ieder geval te volgen. De Heer is opgestaan en er zijn getuigen van. Daarmee is het een bewezen historisch feit. Dat er daarna zoveel tijd verstreken is tot de dag van vandaag, verandert aan het historische feit niks. En wij hebben ook niet het recht om aan het getuigenis van zoveel achteraf te twijfelen. Kortom, hij is verschenen. Uiteindelijk aan meer dan 500 broeders op eenmaal. U moet zich voorstellen dat die 500 daarna inderdaad officieel zijn getuigen werden. En dat niet alleen maar Petrus en zelfs niet alleen maar de 12, maar zeker ook de 70, want zo worden ze ook bij gelegenheid genoemd, maar waarschijnlijk deze 500 erop uitgegaan zijn. Bovendien zou het je op moeten vallen dat Paulus zegt, 500, meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. Schrijft Paulus. Zodat je toch het vermoeden krijgt dat Paulus wel degelijk ook het merendeel van 500, van deze 500 broeders, kende. Er kennis mee gemaakt heeft in de loop der tijd. Anders kan hij dat niet op persoonlijke titel zeggen. Dan had hij moeten zeggen, dat is mij medegedeeld, of dat is mij overgeleverd, of iets dergelijks. Maar dat zie ik toch zo niet staan. Hij zegt op persoonlijke titel, nee, het waren er meer dan 500 en het merendeel daarvan is nog over. Je mag ook aannemen dat die lui die rondreisden om het evangelie te prediken, bij gelegenheid elkaar ontmoeten. En dat wegen zich kruisten. En dat ze soms ook een poosje gelijk optrokken, zal ik maar zeggen. Met een groepje. Zoals Paulus zelf optrok met dikwijls hele groep om zich heen. valt ons niet op, want er wordt af en toe even genoemd, hem vergezelde. En dan staat er bij die en die, en die kwam daar vandaan, en die kwam daar vandaan, enzovoorts. Maar wie er allemaal, wie deze 500 waren, wel, wij weten het niet. Maar wij hebben het toch hier en daar wel enige aanwijzingen over wie dat geweest kunnen zijn. Nou ja, ik haal lang de 500 niet, maar het lijkt me toch niet zo moeilijk te begrijpen dat mensen als de blindgeborene en de jongeling van Nain en de rijke jongeling, als u mij vraagt, en zo, dat soort mensen die we in de loop van de geschiedenis tegenkomen, dat die daarna inderdaad gehoor gegeven hebben aan deze oproep voor deze conferentie in Galilea, ergens op een berg. Zo simpel is dat. En ze hebben zich daar gemeld en de Heer is daar officieel aan hen verschenen, want ze werden er speciaal daarvoor uitgenodigd. Dat de locatie daarbij van belang is, dat lijkt me duidelijk. En dat kan nooit een praktische geweest zijn. Dat moet een typologische geweest zijn, want het heeft geen praktisch nut. Het was zelfs onpraktisch als u het mij vraagt, maar het is nou eenmaal wel gebeurd. Niettemin gaat over mensen van vlees en bloed die in die dagen de Heer kenden en die de opgewekte Christus gezien hebben en die daarna zijn getuigen geworden zijn. Niet alleen bij het Joodse volk, maar over heel de wereld. Goed. Het zou u trouwens moeten opvallen dat bij gelegenheid gezegd wordt, nog in de Nieuwtestamentische geschiedenis, dat het evangelie inmiddels gepredikt is over de hele wereld en daar vrucht draagt, zodat je je afvraagt hoeveel lui er eigenlijk op uit zijn gegaan om het evangelie te prediken. Ze dat binnen één generatie hebben kunnen doen. Nou ja. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat ze zich bekeren. Hoeveel verkondigers heb je daarvoor nodig? Of Paulus schrijft aan de Colossenzen over dat woord dat vrucht draagt in heel de wereld, enzovoorts. Hoeveel zijn daarvoor nodig? En dan te bedenken dat we van de geschiedenis zelf in de Bijbel weinig vinden. We vinden eigenlijk niks. In Jeruzalem het ontstaan van een gemeente, in Antiochië en voor de rest was het de apostel Paulus. Want die neemt de meeste hoofdstukken in beslag van een boek Handelingen en dat is er maar één. Met andere woorden, er moeten er veel meer geweest zijn die op gelijke wijze als de apostel Paulus aan het werk geweest zijn in die dagen. Men zal daar niet te gering over denken. En dat Paulus daarvan op de hoogte wordt, dat lijkt me vanzelfsprekend en het verklaart zijn opmerking hier. Daarna staat er in vers 7 van 1 Korinthe 15, daarna is hij gezien van Jacobus, daarna ook van al de apostelen. Dit is kennelijk een bepaalde volgorde, maar na die 500, dat staat ook uitdrukkelijk daarna, dus na de conferentie in Galilea, zal ik maar zeggen, is de Heer verschenen aan ene Jacobus. Ik zeg het nu wat terughoudender, ene Jacobus. Wij kennen er vermoedelijk drie. Ik ken er drie. Minder of meer zelfs. Ik ken er drie, waarvan er dan toch inmiddels, als Paulus dit schrijft, dan toch één is overleden. Dat was Jacobus, de broer van Johannes. Een van de zonen van Zebedeus. Want zijn marteldood wordt zelfs nog in het boek Handelingen beschreven. Al heel vroeg. Die leefde niet meer, terwijl Paulus het heeft over één die leeft. Maar het is vrijwel zeker, wat mij betreft is het zeker, ik heb er geen twijfels over. Dat deze Jacobus is Jacobus, de broeder des Heren. Al moet ik erbij zeggen dat voor sommigen Jacobus, de broeder des Heren, dezelfde is als Jacobus, een van de 12 apostelen. En er waren twee Jacobussen bij de 12 apostelen. Heb je dat nog? Kunnen jullie het volgen? Nou ja, maakt ook niet uit ook. Vroeg of laat struikel je erover, over de identiteit van bepaalde personen. Maar wat mij betreft, Jacobus is Jacobus de broeder des Heren, zoals hij bij gelegenheid genoemd wordt. En ik heb geen reden om aan te nemen dat dat niet gewoon letterlijk bedoeld is. Zoals de andere Jacobus een broeder was van Johannes, letterlijk. En daar laat ik het maar bij. Het is dus de Jacobus die wij kennen, in elk geval uit Handelingen 15. Maar, van het zogenaamde apostelconvent in Jeruzalem, waarbij hij de honneurs waarnam, dat wil zeggen als voorzitter fungeerde, of hoe het maar heten mag. En hij wordt zelfs zodanig geïdentificeerd met de gemeente in Jeruzalem, dat bij gelegenheid, namelijk in Galaten 2, gesproken wordt over dat sommigen van Jacobus gekomen waren te Antiochië. En daarmee wordt bedoeld, sommigen waren gekomen uit Jeruzalem. Gelovigen uit Jeruzalem, maar er staat ze waren gekomen van Jacobus. Vreemd genoeg. Maar het geeft Jacobus een vooraanstaande positie, in ieder geval in de gemeente in Jeruzalem. En het is ook dezelfde Jacobus, als u mij vraagt, aan wie wij een brief te danken hebben, de brief van Jacobus. Jacobus is in de Bijbelse geschiedenis enigszins omstreden. Hij niet alleen, maar er waren er meerdere die geneigd waren om vast te houden aan de Joodse tradities. En het heeft ze heel wat problemen gekost om te leren daar afstand van te nemen. Want het christendom is nou eenmaal niet Joods. Sterker nog, het Jodendom, dus dat wat Joods is per definitie, heeft officieel de Messias verworpen en heeft afstand daarmee genomen van Christus en het christendom. En het christendom is namelijk niet Joods. Dat berust op een misverstand en een gebrek aan kennis, denk ik ook, van de Oud-testamentische geschiedenis en de Nieuw-testamentische, overigens. Maar het is moeilijk geweest voor degene die Jood waren en tot geloof kwamen in Christus om afstand te nemen van de Joodse wet. Bij Paulus is dat nogal rigoureus gebeurd, omdat hij Jood was par excellence, zoals de Fransen dat dan ongeveer zeggen, bij uitstek. Van jongs af aan opgevoed in de vaderlijke inzettingen, noemt hij dat. En daarvoor ijverig meer dan zijn leeftijdgenoten in zijn geslacht, schrijft hij. Meer dan wie ook. Dus hij was de Jood bij uitstek, maar hij werd onderweg gegrepen. En hem werd een spiegel voorgehouden van Gods wegen. Waarin hem getoond werd dat die weg van het Jodendom dus inderdaad leidt tot vijandschap tegen Christus. En zijn bekering was dus inderdaad rigoureus. Hij heeft duidelijk meteen afstand moeten nemen van zijn Joodse achtergrond en hij getuigt daarvan met name, nou ja, vele plaatsen, maar met name in Filippenzen, als hij zegt, het was mij naar de mens gerekend, gewin, maar om Christus wil heb ik het schade en drek geacht, wat tamelijk onwelvoeglijke woorden zijn, maar ze zijn daarmee wel erg duidelijk. Petrus had er ook moeite mee. Wij kennen allemaal de geschiedenis van Petrus die naar Cornelius moest en daarmee naar een heidense huishouding. En dat, er moest nogal wat gebeuren om het zover te krijgen. Met visioenen aan Petrus enerzijds en aan Cornelius anderzijds, enzovoorts. Diezelfde Petrus heeft zich daarna ook enige malen uitgebreid verontschuldigd. Staat allemaal in de Bijbel. Je mag eruit proeven dat hij zelf het er ook wel moeite mee had. En dat hij moest zeggen, nou ja, wat kon ik anders doen? Als het aan mij gelegen had, had ik het zo niet gedaan, maar de Heer heeft het zo gestuurd. Maar vraag me niet hoe en waarom. Zo, maar zo is het gegaan. Enzovoort. Hè. Heeft er moeite genoeg mee gehad. En de woorden uit Galaten 2, waar gesproken wordt over dat enige van Jacobus en dus uit Jeruzalem hun opwachting maakten in Antiochië. Daarvan staat dan dat zij zelfs Petrus zover kregen dat hij zich althans voor de gelegenheid weerstelde onder de Joodse wet. En dan staat er dat Paulus hem de mantel heeft uitgeveegd of iets anders, wat er maar staat dan. Hè? Maar Paulus heeft hem toen in het openbaar bestraft. Maar Petrus had er kennelijk moeite mee, de Bijbel beschrijft dat. Daarnaast hebben we nog iemand als Marcus. Die is iets moeilijker, want wij kennen hem over het algemeen minder goed. Johannes Marcus. Maar als je alle schriftplaatsen die op hem betrekking hebben naast elkaar legt, kom je tot precies dezelfde conclusie. Hij had moeite met de Joodse, met het loslaten van de Joodse tradities en leefwijze enzovoorts. En de kans bestaat zelfs dat het ook nog gold voor zijn oom Barnabas. Al ligt het daar niet zo dik bovenop. Maar het blijft een problematische zaak. Ik kan het rustig zeggen, want in onze dagen is het nog steeds problematisch. Nee, daar hebben we het begrip Messias beleidende Joden aan te danken. Als ze zo heten, dan weet je dat ze weliswaar geloven in de Heer Jezus Christus, wiens naam zij kennelijk liever niet uitspreken. Ook niet als het er werkelijk toe doet, blijkbaar. En je weet dan ook dat zij proberen dan toch zich enigerwijze te houden aan Joodse gebruiken. Nee, niet ten volle. Maar dat deden de Joden zelf ook nooit. Hè? Het is altijd, hoe ver moet het en hoe ver kan ik me eraan onttrekken? Maar goed, dat sfeertje. Ik heb het daar niet zo op. Hè? Ik vind het ook veel te ingewikkeld. Die dingen die zijn zwart-wit. Hè? Je wordt vanuit het Jodendom bekeerd tot het Christendom, heet dat. Je laat de dingen achter je. Je achterschade en drek en je komt tot Christus. Dat moeilijk is van de ene dag op de andere. Ja, dat weet ik. Dat zijn dingen die je moet leren. En ook voor ons als gelovigen geldt dikwijls, voor velen niet, maar voor sommigen wel, dat ze ook moeite hebben om los te komen van de wettische beginselen waarmede en waaronder zij geleefd hebben. Ze zijn geneigd het vast te houden. Maar het is niet best, want hoe dan ook, het vasthouden van die dingen gaat ten koste van het kennen van de heerlijkheid van Christus. Ik wist niet zo goed hoe ik die zin moest afmaken. Want dat komt omdat ik tegelijkertijd dacht, waar ik gisteren over gesproken heb, de bekering van Paulus namelijk. Daar kwam het op neer. Hè? Kijk, zolang je vasthoudt aan de wet, word je door het nieuwe verbond verblind. En zie je er dus niks van. En dat is wat aan Paulus gedemonstreerd werd op de weg naar Damascus. Hij was de Jood bij uitstek. En toen verscheen de Heer, de middelaar van het nieuwe verbond, aan hem. En toen werd hij op slagsteken blind. Dat wil zeggen verblind vanwege de heerlijkheid van dat licht, zegt hij later in Handelingen. Als hij het nog eens aanhaalt, diezelfde geschiedenissen. En dat is het precies. Je zou begrijpen hoe dat werkt. Hè? Waar men leeft onder wet en daarmee is de beginsel der wereld, gaan de ogen toe of blijven de ogen gesloten voor de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En ik denk dat een van de problemen dat zo weinig ook maar enige notie hebben van die heerlijkheid van het nieuwe verbond en van nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, dat dat veroorzaakt wordt inderdaad door een wettische levenswijze. Doordat men gericht is op de ethiek, op het uitwendige. En hoe je dat dan noemt, ik weet het niet. Kan van alles zijn. Soms is het wet, soms is het ook, we moeten toch goede werken doen. Soms is het ook, we moeten toch gemeentes opbouwen en dat soort dingen meer. Maar ik moet u zeggen, al dat soort dingen die gericht zijn op het uitwendige, vormen meteen een belemmering, dat is wat de Bijbel leert, vormen meteen een belemmering voor het zicht op de geestelijke dingen. En daarom is er voor de geestelijke dingen zo weinig plaats in een georganiseerd christendom. Die twee dingen verdragen elkaar niet. En in vers 8 lezen wij, ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezin. Dat wil zeggen, ook Paulus zegt dat hij de opgewekte Christus, de Heer Jezus, gezien heeft bij gelegenheid. Ten laatste van allen, dat wil zeggen, daarna hield het op. Dat wil zeggen, waren er niet zulke verschijningen meer. En hij zegt ten laatste van allen, en daarmee ook vers 9, want ik ben de minste van de apostelen. Hetgeen, denk ik, toch een soort verwijzing is naar zijn naam, Paulus. Paulus betekent ook zoveel als de minste, de lagere. Eigenlijk de hoe zeg je dat in het Nederlands, de belemmerde, de behinderte. Degene die teruggehouden wordt en daarmee klein gehouden wordt. En Paulus zegt, ik ben de minste van de apostelen, niet waardig, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat kan je van de andere apostelen niet zeggen, zulke dingen. Maar je kan moeilijk van de andere apostelen zeggen dat zij wel waardig waren een apostel genaamd te worden. Dat is namelijk heel het punt niet. Ze werden gewoon door de Heere Jezus geselecteerd. En aangesteld. En voor zover ze het waard waren, nee, ze waren het niet waard. Het was door de genade Gods. En dat is dus net als bij de apostel Paulus, maar dat is weer een vers verder. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. Hij kon er ook niks aan doen, zou je dan zeggen. Maar even terug naar vers 8. Ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Dat verwijst natuurlijk in de eerste plaats naar de geschiedenis die we hebben in Handelingen 9 met betrekking tot Saulus' bekering. Als er staat in Handelingen 9 dat terwijl hij naar Damascus reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Waarna Saulus zegt, wie zijt gij, Heere? Naar al oud gebruik, bijbelvast was hij, hè? Ik bedoel, Mozes vroeg dat ook meteen, hè? Wie bent u? Wat is uw naam? En in het Oude Testament kom je dat veel vaker tegen. Wie bent u? Hoort u bij ons? Of hoort u bij de tegenpartij? Of dat soort dingen. Wie zijt gij? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is u harde versen tegen de prikkels te slaan. Kortom, een gesprek of hij daarbij de Heer gezien heeft, dat staat er niet echt bij. Want er staat is dat hij verblind werd. En dat hij een stem hoorde. Maar we hebben nog meer uitspraken dienaangaande. Namelijk ook in Handelingen 18. In vers 9. Waar Paulus is in Korinthe. En waar nogal wat tegenstand was tegen zijn prediking. En dan staat er in Handelingen 18 vers 9, en de Heere zeide tot Paulus door een gezicht. Door een gezicht in de nacht. Dat wil zeggen, natuurlijk, er werd wat gezegd, maar het was in een gezicht. Dat wil zeggen, hij moet toch wat gezien hebben op een of andere wijze. En de Heer zei, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. En daarna blader ik even verder door Handelingen, want het komt nog een paar keer voor. In Handelingen 26 staat Paulus in zijn gevangenschap in Caesarea tegenover Agrippa, waarbij hij hetzelfde verhaal vertelt, Paulus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Vers 14. Ik hoorde een stem, zei hij, vers 14, tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de verzen te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot dienaar en getuige der dingen bij de die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Een dienaar en getuige der dingen die gij gezien hebt, veronderstel toch dat hij de Heer ziet en gezien heeft bij dezezelfde gelegenheid die zojuist beschreven werd in Handelingen 9. Maar we hebben nog een veel interessantere uitspraak in Handelingen 22. Dat is als Paulus zojuist gevangen genomen is in Jeruzalem. De inleiding is tot vele jaren van gevangenschap. in ieder geval heel Handelingen uit, om zo te zeggen. Waar Paulus vanaf de trappen die leiden tot de burcht Antonia, vanaf die trappen het volk, het Joodse volk, op het lager gelegen tempelplein toespreekt vanuit de hoogte, vanuit een hogere positie dan de positie der Joden, net op het decor, hè, hoe het eruit ziet. Vanuit die positie geeft hij zijn getuigenis en zegt inderdaad in de eerste plaats dat hij een Joods man was, opgevoed in Jeruzalem, onderwezen aan de voeten van Gamaliel naar de bescheidenste wijze de vaderlijke wet, zijnde een ijver aan Gods. In vers 3 is dat. Hij zegt, ik was net als jullie een Jood en nog fanatiek ook. En ik vervolgde de christenen. Ik heb deze weg vervolgd, zegt hij in vers 4. Maar vervolgens vermeldt hij de gebeurtenissen die plaatsvonden op zijn reis naar Damascus. Maar dan gaat het nog verder. Hij vertelt iets vervolger op. Want dat gaat tot en met dat hij voor Ananias, bij Ananias verschijnt, die hem de handen oplegt waarmee hij weer gewoon kan zien enzovoorts. En zich laat dopen. En dan staat er in vers 17 van Handelingen 22. En het gebeurde mij als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in de tempel bad. Maar kent u de geschiedenis hoe dat was met Paulus? Handelingen 9. Hij was in Damascus, zojuist tot bekering gekomen. En daarvan, dan lees je dat hij na vele dagen in Damascus, na vele dagen ging naar Jeruzalem, waar hij contact legt met de apostelen daar, hetgeen moeizaam verliep, en waar hij probeerde het evangelie te prediken onder de Joden, hetgeen ook moeizaam verliep, en uiteindelijk lezen we daar dat hij afreisde terug naar huis, dat wil zeggen naar Tarsus. En daar vandaan wordt hij jaren later opgehaald door Barnabas bijgenaamd Jozef. Andersom, Jozef bijgenaamd Barnabas, met wie hij dan op zendingsreis gaat enzovoorts. Maar hij is in Jeruzalem, hij krijgt daar geen voet aan de grond. Niet bij de christenen en ook niet bij de Joden. En die gebeurtenis haalt hij hier aan, maar wat hier vermeld wordt, staat niet in Handelingen 9. Wordt daar niet vermeld. We vinden het alleen hier. Er staat, en het gebeurde mij als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, Handelingen 22 vers 17, en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was, en dat ik hem zag. En hij tot mij zeide, spoed u en ga inderhaast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En dan zegt Paulus, maar dat komt omdat ze me kennen. Dat is lastig. Ze weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge geeselde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, dat ik daar ook bij stond. En menen wel behagen had in zijn dood. En de klederen bewaren degene die hem doden. Paulus zei, ik kan er ook niks aan doen. Zo is het nou eenmaal. En toen zei de Heer tot hem, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. En dat werd hem gezegd in Jeruzalem. En het leidde ertoe dat Paulus terugging naar Tarsus, terug naar huis. Hij had eerst thuis wat te doen. Wat hij te doen had, ja, dat is een ander verhaal. Maar dat was omdat hij dat hij tijdens zijn verblijf in Damascus een reisje heeft ondernomen naar Sinai, een berg in Arabië. En dat is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. En daar onuitsprekelijke dingen heeft gezien. En van daaruit was hij weer teruggegaan naar Damascus. Dat kun je lezen, want het staat in Galaten. Nee, niet in Handelingen 9, maar het staat in Galaten. En toen, als vele dagen verlopen waren, ging hij naar Jeruzalem. En hij dacht, ik heb ze wat te vertellen in Jeruzalem. Zowel de christenen als de joden. Maar er kwam niks van terecht. En toen verdween hij dus van het toneel, ging naar huis. En heeft ongetwijfeld zijn huiswerk overgedaan. Ik denk dat hij alsnog het Oude Testament bestudeerd heeft in het licht van het Nieuwe. En zo hoort het ook. Andersom is namelijk onmogelijk. Hè? Het Oude Testament bestudeerd in het licht van het Nieuwe. En toen hij daar zo ongeveer mee klaar was. Dat kan eigenlijk niet, maar vooruit. Maar toen hij, laten we zeggen, en toen streek was. Toen verscheen daar Jozef, bijgenaamd Barnabas. En die zegt, Saul, kom op. We gaan wat doen. En dat is dan ook gebeurd. Hè? Zo ging die geschiedenis verder. Maar niettemin, de Heer is op een of andere wijze aan hem verschenen. Als wij de geschiedenis lezen, denken we, nou, het was toch niet helemaal zoals de Heer verschenen is aan de discipelen. Maar voor Paulus zelf was het duidelijk genoeg. Hij zegt, de Heer is aan mij verschenen. Dat is het dan. En hij beroept er zich ook later op. Want hij zegt, ik ben een apostel. Want niet alleen ben ik door de Heer zelf uitgezonden, maar ik heb de Heer ook zelf gezien. Iets wat de Corinthiërs bestreden, zijn apostelschap, zijn positie dus. Maar hij beroept zich op dat hij inderdaad terecht een getuige is van de opgewekte Christus die hij ontmoet heeft. Dat zegt hij hier ook. Maar bovendien, er staat, ten laatste van allen is hij ook van mij als een ontijdig geborene gezien. 1 Korinthe 15 vers 8. De vertalers, ik moet altijd een beetje grijnzen. Dan denk ik, ze hebben toch wat problemen gehad. Dat vind ik wel leuk. Vertalen levert namelijk altijd problemen op. Hè? Hoe je ook vertaalt, je raakt altijd onderweg wat kwijt. En als je niet oppast, door je vertaling komt er iets in wat er oorspronkelijk eigenlijk niet stond. Dat is het risico van vertalen. Iedereen die ooit vertaalwerk gedaan heeft, serieus, die kent dat verschijnsel. Hier staat, als van een ontijdig geborene. Ja, maar in combinatie met ten laatste van allen, zou je denken, nou ja, hij was het nakomertje. Hij is wat laat geboren, om zo te zeggen. Maar dat is niet wat de uitdrukking betekent. De uitdrukking betekent zelfs het tegenovergestelde. Een te vroeg geborene. En die is voor ons van belang, want dat past niet in dit rijtje. Dit rijtje is, hij is opgewekt in derde dagen. Hij is van Kefas gezien. Daarna van de 12, daarna van 500 op eenmaal, daarna van Jacobus en ten laatste is hij ook van mij als van een te vroeg geborene gezien. En daar hebben de vertalers problemen, want die kunnen dat niet volgen natuurlijk. En ze hebben het zo opgelost. Maar in werkelijkheid, er staat iets als te vroeg geborene. Dat woord ectroma, dat hier gebruikt wordt, het betekent trouwens maar niet een te vroeg geborene. Het duidt op abortie. Dat wil zeggen, abortie is, dat is wel het woord wat men gewoonlijk gebruikt. Wat men gewoonlijk gebruikt in een commentaar op dit vers. Maar geforceerd, dat wil zeggen, geforceerd geboren, te vroeg namelijk, niet te laat. Zodat je je afvraagt, hoezo is Paulus te vroeg geboren? En het enige antwoord dat ik ken daarop, is dat Paulus zich niet plaatst met dat woord achteraan in de reeks. Dat heeft hij gedaan met en ten laatste van allen. Maar hij plaatst zich als het ware vooraan in een reeks. Dat wil zeggen, hij is te vroeg geboren in die zin dat Saul van Tarse nou eenmaal, ook bij zijn bekering in Handelingen 9, een uitbeelding is van het Joodse volk en daarmee van de wet als zodanig. Op een heleboel verschillende manieren trouwens, maar dat doet nou weinig ter zake. Het idee is namelijk dat de bekering van Saul van Tarse model staat voor de bekering van het Joodse volk als zodanig, als volk, in de toekomst. En dat kan je alleen begrijpen als je weet hoe dat dan gebeuren zal. En als ik het moet beschrijven, doe ik het altijd op precies dezelfde manier, zo kort mogelijk. Wat er gebeuren zal namelijk in de toekomst, is dat men in de toekomst geconfronteerd wordt met, dat het Joodse volk geconfronteerd wordt met de grote verdrukking, hetgeen eruit, en met prediking van de evangelie trouwens ook hoor. Maar het leidt ertoe dat men doet wat het Oude Testament zegt, men zal de naam des Heren aanroepen, en als men dat doet, want staat in het Oude Testament, zal de Heer daadwerkelijk verschijnen. En dat heeft weer tot gevolg, en het wordt nogal uitgebreid beschreven, mijn zinziens. Dat heeft tot gevolg dat zij hem zien en daarna enige kentekenen zien en vragen, wat is dat toch? Kunt u zich voorstellen, Jehovah. De naam die in het Jodendom verboden is, weet u wel. Omdat hij te heilig is om aan te roepen. Dat hebben we in protestantisme trouwens ook, hoor. Dan vindt men God te heilig en de Heer Jezus te heilig om hem aan te roepen. Dat mag je zomaar niet doen, je moet wachten tot hij roept, zeggen ze dan. Nee, je moet hem aanroepen, zegt de Bijbel. Op grond van de prediking en op grond van geloof. Maar goed, het Joodse volk zal ooit een keer officieel de naam des Heren aanroepen. Dan zal hij verschijnen, staat er letterlijk zo, de Heer Jehovah zelf zal te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoort. Dat is Zacharia 14 en een paar versen daarvoor, dat is nog in Zacharia 13, werd daar al op vooruitgegrepen en wordt gezegd dat ze hem zullen vragen, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Ze vragen hem waar hij die littekens vandaan heeft. En dan blijkt dus wie hij is. Namelijk, ik ben Jezus. Die gij vervolgt. Ik ben Jozef. Leeft uw vader nog? Maar goed, dat is een andere, maar doe maar weer, hè. Maar pas dan komt men tot geloof op dezelfde wijze, ik ben er dus net er straks snel overheen gegaan, maar op dezelfde wijze als dat Thomas tot geloof kwam in de opgewekte een week later. Maar die week later staat model voor de bekering van het Joodse volk aan het eind van een week, aan het eind van de 70ste week van Daniel namelijk, wanneer zij alsnog de Heer Jezus zullen zien en tot geloof zullen komen als volk officieel, doordat men zijn gedaante herkent. En dan blijkt Jezus niemand anders te zijn dan Jehovah. Maar goed, dat is de prediking van Petrus op de Pinksterdag. God heeft deze Jezus tot Here gesteld. En daarmee ook overigens tot Christus. Maar het hele punt is dat de bekering van Saul vanuit het Jodendom een uitbeelding is van de bekering van het Jodendom in de toekomst. En daarom is de bekering van Paulus niet een modelbekering voor ons in onze christelijke bedeling, om zo te zeggen. Bovendien, het was ook maar niet de bekering van Saulus van Tarsus op de weg naar Damascus. Het was tegelijkertijd ook zijn roeping. Het werd hem ook meteen verteld. En dat maakte tot een uitzonderlijke situatie. We hebben niet het recht om te zeggen, je moet wachten tot de Heer je grijpt, want zo gaat een bekering in de praktijk in de Bijbel. Dat is niet zo. En je kan zeker niet verwijzen naar de bekering van Saulus van Tarsus voor de gelegenheid. Dat is een heel andere zaak. De bekering van Saulus is een uitbeelding op voorhand van de bekering van het Joodse volk in de toekomst. En daardoor kan hij zeggen, ik ben een ontijdig geborene. Maar goed, niettemin, de apostel Paulus beroept er zich op en zegt, hij is aan mij verschenen, in elk geval. Wel als laatste van de apostelen, maar dat, kijk, de eerste en de laatste zijn altijd belangrijk, hè. De eerste heeft het primaat, heet dat, hè. Dat is in de Bijbel altijd zo, hangt samen met eerstgeboorterecht en dat soort dingen. Als je praat over de eerste van de apostelen, is het Petrus en niet Paulus. Chronologisch althans niet. Neemt echter niet weg dat Saulus of Paulus als laatste van de apostelen meteen ook het laatste woord heeft. Hij is de laatste autoriteit, om zo te zeggen, voor wat betreft de schriften, het woord van God, het evangelie en hoe men dat maar zou noemen. En dat klemt des te meer omdat dezezelfde apostel in Galaten 1 melding maakt van hoe het gegaan is. En dan heeft hij het opnieuw over zijn bekering. Het wordt dus menigmaal genoemd in de Bijbel. Nu iets afstandelijker en objectiever. Maar hij zegt in elk geval in Galaten 1 dat zijn omgang, vers 13, eertijds in het Jodendom was. En dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Er staat wat tussen, maar dit is de hoofdzin, hè? Wanneer het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Dat slaat op een bepaald tijdstip. Maar niettemin in de zin die ik even oversloeg, staat die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. En vervolgens geroepen door zijn genade. Dat wil zeggen, Paulus zegt toch, de Heer heeft mij afgezonderd vanaf mijn geboorte. Nou ja, van voor mijn geboorte, overigens. Dat neemt niet weg dat we dan dus moeten constateren dat de Heer zelf Saulus heeft laten opgroeien als Jood in het Jodendom aan de voeten van Gamaliel en al dat soort dingen meer. En dat de Heer gewoon gewacht heeft op een bepaald tijdstip waarop hij gezegd heeft, zo is het genoeg, dit was het dan, en toen greep hij in. En dat maakt Paulus tot een bijzondere figuur, want hij is niet tot geloof gekomen door de prediking van de apostelen of andere discipelen of christenen of wat dan ook. Sterker nog, te vrezen valt dat hij wel degelijk van die prediking kennis genomen heeft. Waarom zou hij ze anders vervolgen? Hij moet daar goed in ingevoerd geweest zijn, maar de prediking heeft hem in ieder geval niet overtuigd. En als daar al een reden voor geweest is, dan moet de reden geweest zijn dat hij in de prediking van de apostelen dan toch te weinig, laten we zeggen, basis gevonden heeft voor het evangelie in het Oude Testament. Zeg ik het zo goed? Ik bedoel dit. Je kan wel zeggen dat de Heer Jezus de beloofde Messias is. Maar ja, dat moet dan toch vanuit het Oude Testament worden aangetoond. En het noemen van hier en daar een schriftplaats is daarvoor niet voldoende. Te meer daar veel dikwijls zulke schriftplaatsen dan ook nog buiten hun verband geciteerd worden. En dat moet voor iemand die in de schriften thuis is toch heel moeilijk geweest zijn. Daar moet zwaarder geschut voor komen. In ieder geval, Paulus was er niet van overtuigd. En hij zag in het christendom een vijand, in ieder geval van het jodendom, en daarmee, hij zag erin een vijand van de Heer zelf. Dat zag hij dan weliswaar verkeerd, maar kennelijk heeft de prediking door de apostelen als zodanig niet voldoende indruk op hem gemaakt. Het resultaat daarvan is dus ook het volgende vers. Wanneer het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik die zoon door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond, direct, ogenblikkelijk, ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed. Waarom niet? Waarom is hij niet vers 17 wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die al voor hem apostelen waren? Omdat hij wist wat hij luid predikte. En hij was het er niet mee eens. Ze hadden hem kennelijk niks meer te zeggen. En het was voor hem niet overtuigend genoeg. Ik bedoel, we hebben van doen met een geleerde, Saulus van Tarsus. Was niet zomaar iemand, dat weet iedereen, dat is algemeen bekend. Dan moet je toch met zwaarder geschut komen dan een prediking in een gemiddelde evangelisatiesamenkomst. Ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar zo is het nou eenmaal. Ik weet dat je sommige mensen moet je als het ware gewoon vastgrijpen en meesleuren en bij de Heer brengen enzovoorts. Maar anderen werkt dat niet, die moet je gewoon overtuigen vanuit de schriften. En daarom weet ik nooit of ik het goed doe als ik in een evangelisatiebijeenkomst moet spreken. Tot wie richt je? Tot mensen die persoonlijke problemen hebben, die in de shit zitten, mag je dat zeggen tegenwoordig al? Of nog net niet? Morgen dan. Oké, mensen die in de puree zitten en daar moeten ze uit. Ze hebben een persoonlijke nood, persoonlijke behoefte en je wil ze naar de Heer brengen. Ja, bij die lui moet je niet aankomen met de staat geschreven en de staat geschreven en wederom staat er geschreven. Maar voor iemand die geacht wordt zijn Bijbel te kennen en toevallig helemaal niet in de puree zit omdat het hem flink voor de wind gaat, zal ik maar zeggen. Ja, dan moet je wel komen met, ja, maar er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Dat is een heel andere benadering. En doe dat dan maar eens op de markt. Want dat is dan de plaats waar zo ongeveer het evangelie gepredikt werd, toch? Nou ja, in elk geval in Athene. Dat blijft altijd een moeilijke zaak. Maar hoe dan ook, ik probeer maar te laten zien dat Paulus het kennelijk niet begrepen heeft. En ook begreep dat hij niet te raden hoefde te gaan bij de apostelen. Met alle respect voor de apostelen overigens. Zie. En dus zegt hij, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem. Tot degene die voor mij apostelen waren. Daar ging hij wel naartoe. Dat hebben we er straks ook gelezen. Maar het punt is dat hij voor die tijd al ging naar Arabië, staat hier. En ik keerde wederom naar Damascus. Met andere woorden, zijn verblijf in Damascus in Handelingen 9 werd dus onderbroken door een retourtje. Nou, ik weet niet of het met een retourtje kan. Geldt dat 40 dagen? Nou ja, als je mij zou vragen hoe lang zal u daar geweest zijn, dan zeg ik nou, 37 dagen lijkt mij. Dat staat er ongeveer voor. En anders gewoon 40, hè? Net als Mozes in de tijd. En net als Elia. En ik denk, maar ik wil het niet zeggen. En net als de Heer Jezus, denk ik. En nu was Paulus beurt. Ging naar Arabië. En dat was naar de Sinai. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dan moet je 2 bladzijden omslaan. Één bladzijde omslaan. En dan kom je in Galaten hoofdstuk 4. En er staat in vers 25... Sinai, een berg in Arabië. En dan heb je meteen alle schriftplaatsen gehad waar Arabië genoemd wordt in het Nieuwe Testament. Dus dan weet je waar hij geweest is. Op de Sinai. Dat wil zeggen, hij is die Sinai opgeklommen net als Mozes. En hij heeft daar voorbeelden gezien net als Mozes. En tot Mozes werd gezegd, zie dat gij het alles maakt, hetgeen u op de berg getoond is. Naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. En als u mij vraagt, tot Saulus is gezegd, of tot Paulus, Saulus toen nog. Tot Saulus is gezegd, zie gij het alles spreekt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. En toen kwam Saulus, want ik kan het ook snel vertellen, kwam hij in 2 Korinthe 12, kwam hij bij de Korintiërs. En toen zei hij, het is nou jammer, zo jammer dat jullie het mij verbieden om dat te spreken. Want ja... He? Ik heb onuitsprekelijke dingen gezien, namelijk dingen die het mij niet geoorloofd zijn te spreken. Door jullie niet. Want dat is waar het allemaal over gaat. Hè? Ik bedoel dit, wat Saulus predikte, wat Paulus predikte, was niet maar het doorgeven van wat hem ook gepredikt was. Maar het was het prediken van hetgeen hij van God zelf ontvangen had. Dat staat hier ook. Paulus is daar zeer sterk in, hier in Galaten 1, vers 10. Want predik ik nu de mensen of God? Zoek ik mensen te behagen of zoek ik God te behagen? Dat is het dilemma van elke spreker overigens, hoor. Wat doet hij voor? Om de mensen te behagen of God te behagen? Nee, dat is moeilijk. Dat is een afweging altijd. Maar de eerste optie is dus God te behagen. Het woord van God te spreken. Zie? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. En ik persoonlijk heb de indruk dat de uitspraak uit 1 Korinthe 15, ten laatste is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezin, dat het een uitspraak is die niet alleen maar slaat op dat de Heer letterlijk aan hem verschenen is, maar ook veel breder in overdrachtelijke zin. De Heer heeft zich aan hem bekendgemaakt. Sterker nog, de Heer heeft hem ingeleid in nieuwtestamentische waarheid. Ik denk ook dat de Heer zelf tegen hem gezegd heeft, kom maar eens bij me op bezoek, Saulus. Op de Sinaï. Heb je problemen met de wet? Kom dan maar eens kijken waar die vandaan komt. Of moet ik meteen zeggen, kom maar eens kijken waarvan de wet een uitbeelding is. Want de wet is een afbeelding, een beeld van toekomende goederen. En het zijn die toekomende goederen die Mozes zag, waarna hij de wet inrichtte als afbeelding van wat hij op de berg gezien had. En de Heer laat het nu Saulus zien. Wat hij dan gezien heeft, weten wij niet. Het is niet te beschrijven. Je kunt wel in het algemeen zeggen wat hij gezien heeft. Het is nieuwtestamentische waarheid. In elk geval. En zo indrukwekkend dat het voldoende was voor hem blijkbaar om alsnog het Oude Testament te lezen, het Oude Verbond te lezen in het licht van het Nieuwe. Was het niet zonde van de tijd van Saulus die hij thuis doorbracht in Tarse? Ik denk het niet. Ik ben van mening dat hij daar gewoon opnieuw de schriften bestudeerd heeft. En hij geeft grote blijk van kennis daarvan. Want een van de kenmerken van alles wat hij predikt in zijn brieven, voor ons dus, wat hij ons in zijn brieven doorgeeft, kenmerkend daarvoor is dat wat hij ook beweert, hij baseert het op oud-testamentische uitspraken. Vertel dat maar aan de ultradispensationalisten. Men zegt, Paulus predikte wat nieuws, wat je verder vroeger in de Bijbel niet kon vinden. Nou, lees zijn brieven dan. In al zijn brieven baseert hij zich op oud-testamentische uitspraken. Hij moet die gelezen hebben, hij moet het Oude Testament alsnog bestudeerd hebben met de kennis van wat hij gezien had, zal ik maar zeggen, op de Sinaï, dat wat de Heer hem rechtstreeks had geopenbaard. En er kwam geen mens verder meer tussen. En ik denk ook dat zijn opvoeding aan de voeten van Gamaliel, waarmee hij dan ingewijd moet zijn, natuurlijk in de Talmud, maar zeker ook in de Tenach, dat wil zeggen in het Oude Testament, dat die kennis hem goed van pas gekomen is bij de bestudering alsnog van de schriften, maar nu met het licht daarbij wat aan hem verschenen is, waarvan het licht op de weg naar Damascus uiteraard een uitbeelding was. En dat maakt Paulus tot de apostel par excellence, bij uitstek. Meer dan iemand als Petrus, waarvan wij zien dat hij onderweg, betrekkelijk langzaam, maar goed, snel was het wel hoor, maar goed, onderweg heeft hij het een en ander moeten leren. Dat wordt ons zelfs door Paulus verteld, op deze bladzijde die ik hier open heb liggen, want het is Galaten 2. Ik heb het er straks enigszins uit geciteerd, maar ik ga het nou niet met u lezen uiteraard. Maar het gaat maar om het beginsel. Waar de andere apostel een proces hebben doorgemaakt, zal ik maar zeggen, om te schakelen en er grote problemen mee gehad hebben, lag het voor Paulus anders. Vanaf het ene moment op het andere was hij het oude kwijt en werd hem vervolgens het nieuwe geopenbaard. Het probleem echter daarbij voor de apostel is vervolgens geweest dat hij niet kon zeggen, de Heer heeft mij geopenbaard zus en de Heer heeft mij geopenbaard zo. Dat heeft namelijk geen zin. Wat het ook is en over welke waarheid het ook gaat, het moet waarheid zijn in overeenstemming met en voortvloeiend uit de oud-testamentische geschriften. Gemeentelijke waarheid, dan wel nieuw-testamentische waarheid, staat niet op zichzelf, maar is de vervulling van wat in het Oude Testament beloofd werd. En hoewel de apostel van Gods wegen, dat wil zeggen door de openbaring van Jezus Christus, Galaten 1 vers 12, is onderwezen, leert hij ons de dingen niet op grond van dat gezag, maar op grond van wat de schriften zeggen. Alles wat hij beweert is ontleend aan het Oude Testament. Nou ja, als dat moet bewijzen, moeten we alle brieven bestuderen, dus schiet niet echt op. Maar dat heb ik wel gedaan. Ik bedoel, ik zeg het niet zomaar, hè. Dat kun je punt voor punt gewoon aanwijzen. Meer nog dan die schriftverwijzingen in al deze brieven ons doen vermoeden, overigens. En als men het Oude Testament kent, naarmate men het kent, zal men het ook herkennen in de diverse uitspraken van de apostel Paulus. En daar gaat het maar om. Hoe dan ook, hij beroept zich niet op de apostelen, hij beroept zich op de Heer die het hem heeft laten zien, enerzijds, en in de praktijk, in zijn prediking en in zijn geschriften, beroept hij zich gewoon op het Oude Testament en zegt hij gelijk geschreven is, en gelijk Jesaja gesproken heeft, en gelijk ook in de tweede psalm staat, en iemand heeft ergens betuigd zeggende, en dat soort dingen meer. Ontleend aan. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed, dat maakt Paulus, die de laatste van de apostelen was en de minste in de zin van de onwaardigste onder de apostelen, omdat hij de gemeente vervolgd heeft, maakt hem juist tot de belangrijkste apostel voor wat betreft leerstellige waarheid. Dat laatste laat zich ook op heel andere wijze verklaren. De meeste brieven in het Nieuwe Testament, ik bedoel, de boeken tussen, laten we zeggen, Johannes en Openbaring, veruit de meeste brieven zijn van Paulus. En voor zover anderen ook nog brieven geschreven hebben, zijn allemaal kleine briefjes in vergelijking met de brieven van Paulus. En als je dat tegen elkaar afweegt, dan moet je ook meteen zeggen, Paulus is de belangrijkste boodschapper van nieuwtestamentische waarheid voor ons. Dat blijft zo, langs welke kant je ook komt. En hij heeft het laatste woord. Ik bedoel niet te zeggen dat hij dingen anders leert dan de andere apostelen. Ik bedoel te zeggen, hij leert veel meer dan de andere apostelen. En hij onderbouwt het ook beter met schriftverwijzingen. En daar gaat het maar om, hè. De leraar bij uitstek. En zo gedraagt hij zich ook naar de Corinthiërs toe, die daar overigens grote problemen mee hebben. Ik ben van mening dat Paulus' lange verblijf binnen het Jodendom hem immuun gemaakt heeft daarvoor. Had hij allemaal al gehad. Als iemand later ooit hem zou vertellen dat het toch zo nuttig is om de wet te hebben, dan wel de 10 geboden, dan zou Paulus meteen met zijn eigen getuigenis kunnen komen en zeggen, nou, ik leefde eronder, weet je wat er van mij terecht kwam? Niks. Ik was blind. Ik was een vijand van het evangelie, vijand van Christus. Ik heb de Heer vervolgd. Vanuit de gedachte dat het zo nuttig is om onder de wet te leven. Kijk, dat is het verhaal, hè. En daarom ook is het zo dat de apostel menigmaal zijn geschiedenis aanhaalt. En menigmaal in zijn brieven dan ook inderdaad zeer rigoureus is in zijn uitspraken over degene die menen de wet te moeten prediken. De wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar is een aanleiding tot betere hoop door welke wij tot God naderen. Zie? En daarna zegt hij, dus en door de genade Gods ben ik wat ik ben. En die genade, zegt hij bovendien, is niet ijdel geweest, niet zinloos geweest. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Waarna je afvraagt hoeveel respect Paulus eigenlijk heeft voor de andere apostelen. Nou, ik denk, hij laat ze in hun waarde. Maar zijn dit soort uitspraken waaruit ik concludeer dat Saul van Tarse zich in de tijd op de hoogte gesteld heeft van de prediking en daarmee daardoor niet overtuigd werd. Dan moest toch wat zwaarder geschut aan te pas komen. Een betere, leerstellige onderbouwing, blijkbaar. En dat maakt hem dan ook vervolgens uitermate geschikt om het evangelie te prediken aan zijn broeders naar het vlees, met wie hij dan toch zijn leven lang een bepaalde band gehad heeft. In ieder geval liefde voor hen. En hij zag het als zijn, als de uiterste, de hoogste vervulling van zijn bediening, om juist aan de Joden het evangelie te prediken. En gelooft u mij, dat is een moeilijke zaak hoor, het evangelie prediken aan de Joden. Maar goed, wij moeten het voor vanavond weer hierbij laten. En zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. Dat u ons verlost hebt uit een duistere wereld. En wellicht ook van een ijdele wandeling die ons door de Vader is overgeleverd. Maar we danken u dat u met uw licht verschenen bent. En dat we mogen wandelen in dat licht van uw nieuwe verbond, in de heerlijkheid daarvan, en daarmee in gemeenschap met elkaar en zelfs met uzelf. Wij danken u daarom ook dat we vanavond hier mochten zijn en ons mochten bepalen bij dit meest belangrijke heilsfeit, dat de dood en daarmee de oude schepping overwonnen is en dat u ons verlost hebt van de dienstbaarheid der verderfenis en van de slavernij van de zonde, maar ook van de slavernij van de wet. Dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat wij inderdaad zouden komen tot uw licht. Daaruit zouden leven en zouden verwachten de zalige hoop der verschijning der heerlijkheid van u als onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we deze dingen ons eigen mogen maken, mogen leren verstaan. En niet alleen dat u ons onderwijst op leerstellige wijze, maar dat we ook deze voorbeelden hebben van gelovigen die ons voorgegaan zijn. En die ons door hun leven illustreren wat het betekent om verlost te zijn uit de duisternis en overgezet te zijn in uw wonderbaar licht. Op die grond vragen wij u ook, Vader, wees u ons nabij, opdat we niet alsnog door die duisternis bevangen zouden worden, maar integendeel onze ogen zouden richten op u, aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd en met een naam boven alle naam, opdat we op u zouden zien, de overste leidsman en volleinder des geloofs, om uiteindelijk ook te delen in uw heerlijke erfenis. Amen.